Goedemorgen. Toen de broeders mij belden, een van de broeders mij belde van de week of vorige week al dat het vandaag een doopdienst zou zijn, vond ik dat helemaal niet verkeerd. Ik was daar blij mee. Ik hou van doopdiensten. Een doopdienst is echt het machtigste en het mooiste getuigenis. Een zichtbaar getuigenis. Een van de weinige zichtbare dingen op deze aarde die we mogen zien waarin God zijn genade betoont aan mensen die zich aan hem hebben overgegeven. En ik wil vandaag een hoofdstuk met u bespreken. Ik heb zoveel te vertellen, maar ik hoop dat het niet te lang duurt. Dus ik probeer me hier en daar te beperken. Maar goed, anders dan zien we ook wel. U hebt de hele dag de tijd, neem ik aan, of niet? Had u vanmiddag nog iets anders?
Nee.
Oké. Nou, ik wil naar Colossense. Colossense hoofdstuk 2. Colossense hoofdstuk 2. En dan begin ik gewoon bij vers 1 te lezen. En ik ga het niet eerst voorlezen, maar ik ga lezen en dan... Als ik bij een tekst aangekomen ben waar ik iets over wil zeggen, doe ik dat. Dus dan ziet u ook langzaam het einde naderen, want ik ga door tot vers 15. 2 vers 1 tot 15. Dus dan weet u hoe ver de preek staat, zeg maar. Ja, dus, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zoveel die mij nog nooit in levende lijven... oftewel mijn aangezicht in het vlees, hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Het inzicht. Wat is dat dan, het inzicht? Dat is de strijd die Paulus voert. Hij bidt daarvoor. Hij zegt, ik wil dat u weet hoe groot die strijd is die ik overal voer. En wat is nou het belang van die strijd die hij voert? Dat mensen tot het inzicht mogen komen. En hij schrijft erachter, hij schreef ook al daarvoor natuurlijk, maar hij schrijft hier direct achter nog een keer samengevat wat dat inzicht is. Het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. In het hoofdstuk daarvoor heeft Paulus heel duidelijk aangetoond dat het gaat om Christus. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Het gaat om hem alleen. Dat is altijd ook mijn passie om dat door te geven. Dat het in de schrift, maar ook in deze wereld, in de hemel en op de aarde gaat om Christus alleen. Hij heeft de naam boven alle naam. En God is bezig in deze wereld om zich een bruid voor Christus te verzamelen, te zoeken. Daar gaat het hem om. Wij zijn wel eens heel erg bezig, en ik weet niet hoe dat bij u zit, maar dat is bij mij in ieder geval heel lang zo geweest, met het persoonlijk behoud. Soms lijkt de prediking, soms lijkt het geloof alleen maar te gaan om het feit of je nou wel of niet hebt behoord tot degene die de Heer Jezus mogen toebehoren. En dat we mensen uitnodigen om bij hem te horen. En natuurlijk is dat heel belangrijk. Ik kom daar straks op terug. Maar dat was oorspronkelijk niet het plan van God toen hij de mensen schiep. Hij had een heel ander plan. Hij heeft in 6 dagen, in 7 dagen maar met 1 dag rust, die hemel en aarde geschapen. En eigenlijk zien we zijn plan al op die 6e dag tevoorschijn komen. Als hij eerst... alles wat er is, de zon, de maan, de sterren, de bomen, de planten, de dieren heeft geschapen. En uiteindelijk een man heeft geschapen. Een mens. Adam. 1 mens. En hoewel die in al die teksten daarvoor afgaan steeds heeft gezegd, God steeds heeft gezegd als hij iets geschapen had, het is goed. Zelfs een keer het is zeer goed. Zegt hij als die mens geschapen is, uiteindelijk, dat is niet goed. Dat is heel bijzonder. Het is niet goed dat deze mens alleen is. Tegen wie zegt hij dat? Ach, ik denk tegen Adam. Dat is sowieso wel eens een eye-opener om te beseffen dat al voordat Adam had gegeten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, God al tegen hem had gezegd, dit is niet goed. Hij had kennis van iets wat niet goed was. Wat was er dan niet goed? Het is niet goed dat hij alleen is. En eigenlijk klinkt daar iets in door van het plan van God. Want als hij tegen Adam, de eerste mens zegt, het is niet goed dat de mens alleen is, zegt hij daarmee in feite ook naar de zoon, Hoe ik me dat dan ook moet voorstellen, ik probeer dat dan maar niet. Laat ons mensen maken, Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar zegt hij eigenlijk daarmee ook tegen de Zoon, ontvouwt hij daarmee zijn plan en zegt, het is niet goed dat de mensenzoon alleen is. De Zoon des mensen, de tweede Adam. Het hele plan van God, van het begin van de schepping tot aan het einde, ja, aan het einde, tot in het einde der eeuwen is om een bruid voor zijn zoon te verzamelen. Daar leek de klad in te komen. Toen de mensen namen van de boom van kennis van goed en van kwaad en ze in zonde gingen leven en afdwaalden van God. Dat leek het plan van God om een bruid voor zijn zoon te verzamelen te dwarsbomen. En God heeft daar een stokje voor gestoken. Beter gezegd, een kruis voor gestoken. Dat heeft hij al aangekondigd in het begin van het paradijs, in het begin in de Hof van Eden, waar de mensen gezondigd hadden. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Daar kondigde hij al aan dat er vijandschap was tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad, maar dat uiteindelijk het zaad van de vrouw, Jezus Christus, zou overwinnen. Hij zou het de kop vermorselen. En waarom? Om daardoor de gelegenheid te geven dat mensen tot geloof mogen komen en tot behoud mogen komen. Natuurlijk ook, dat was nodig na die zondeval. Maar vooral om daarmee zijn grote doel, zijn grote plan weer tot volvoering te kunnen brengen. Waar het hem om ging. Hij zocht een bruid voor zijn zoon. Natuurlijk gaat het ook om ons. Hij heeft de wereld zo lief gehad. Hij heeft u heel persoonlijk lief. Hij heeft jullie heel persoonlijk lief. Hij heeft mij lief. Maar waar gaat het om? In al zijn liefde, hij houdt van zijn zoon. Hij heeft zijn zoon lief. Het gaat om de Heer Jezus alleen. En daar mogen wij bij horen. Wij mogen ingevoegd zijn in het lichaam van de Heer Jezus. En wij mogen als de bruid van zijn zoon ook bij hem horen. Dat is een ingewikkeld verhaal, dat laat ik liggen, maar Laten we beseffen dat het gaat om de Heer Jezus. Hij heeft een naam boven alle naam. In hem zijn al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen. Dat is vandaag een verborgen zaak, dat zie je niet. Wij zien weinig tot niks van God in deze wereld. Deze wereld is eigenlijk afgesloten, is een diep donker dal afgesloten van het licht wat uit de eeuwigheid naar ons toe zou moeten stromen. Er ligt als het ware een bedekking van donkerheid en duisternis over deze aarde. Daarom heet het ook als mensen tot geloof komen dat we zijn getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Er is duisternis op deze aarde. Heel af en toe is er in de geschiedenis, in de Bijbel, heeft zijn licht geschenen. Hij heeft zich geopenbaard bijvoorbeeld aan Noach. Hij heeft zich geopenbaard aan Mozes op de Sinaï en daarmee aan het volk Israël. Hij heeft zich letterlijk geopenbaard in de Heer Jezus Christus, die de Zoon van God, de Zoon des mensen is. In hem konden we zien, want hij was heel de volheid der Godheid lichamelijk. Daar kon je hem zien. Maar verder is er van God op deze aarde bitter weinig te zien. Misschien door genade, door mensen heen, dat we iets van zijn daden en van zijn activiteiten mogen zien. Maar van hem persoonlijk is er niets te zien op deze wereld. Deze wereld is een wereld die door hem geschapen is, waar we, als we Gods woord kennen door genade, ook mogen weten dat alle schone, alle mooie, alle prachtige dingen in deze wereld van hem vandaan komen. Als we naar de sterrenhemel kijken, als we naar de zon en de maan kijken, als we naar de natuur om ons heen kijken, in alles spreekt de glorie van God. Maar eigenlijk gaat het alleen maar spreken als we zien op de Zoon van God. Iedereen op deze wereld, iedereen in Sliedrecht, in Nederland en op deze wereld, ziet elke ochtend de zon opkomen, behalve dan blinden. Maar goed, die voelen het dan opkomen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. We maken dezelfde dingen mee. We zien allemaal wat er gebeurt en wat er is op deze wereld. We zien het herfst worden en straks weer winter en weer lente en de bomen uitbotten. We zien alle prachtige natuur. En niet iedereen komt daardoor tot het geloof, omdat het gaat om het zien op Christus. Als we in hem opnieuw geboren zijn, kunnen we zien wat zijn plan is. Nou, daar gaat het hier om. In wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niemand u misleide met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, ik ben in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde die onder u heerst. De goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Ik hoop dat dat ook hier zo is. Ik ga daar niet verder op in, maar ik hoop dat Paulus dat zo rechtstreeks aan jullie mag zeggen. Ik zie met blijdschap de goede orde die onder jullie heerst en de vastheid van je geloof in Christus. En dan zegt Paulus, dan zegt de Bijbel hier, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Er staat een bijzonder woord dat me heel lang dwars gezeten heeft. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt in hem. En misschien zitten er hier ook wie dat woord aangenomen lang heeft dwars gezeten. Hoe kun je nou zelf aannemen? Kun je dan iets aan je eigen behoud, aan je eigen zaligheid, aan je eigen behoudenis toevoegen? Kun je er zelf voor kiezen om tot het lichaam van Christus te behoren? Kun je er zelf voor kiezen om mee te doen aan dat plan van God? Weet u, ik heb dat misschien al meer genoemd hier, dan moet u het me maar vergeven. Maar een paar jaar geleden heb ik daar een prachtig voorbeeld van gezien, wat ik wel meer heb gebruikt. Het is alweer een paar jaar geleden toen die mijnwerkers in Chili 600 meter onder de grond zaten. Weet u nog? 600 meter onder de grond, de mijn was ingestort. Ze konden er niet bij komen. Het heeft, ik weet niet of u dat nog weet, maar het heeft 17 dagen geduurd eer dat ze ontdekt hadden dat die mijnwerkers nog in leven waren. Dat ze wisten, ze zitten er nog, ze zijn in leven. En dat de mijnwerkers ontdekten, ze zijn naar ons op zoek. 17 dagen geduurd. Ze zaten in de diepste duisternis. Wat moeten ze hopeloos geweest zijn, daar in die duisternis. Er was geen enkele mogelijkheid om zichzelf te redden. Ze konden daar niet uit. Ze hadden geen apparatuur, ze hadden geen spullen, er was geen weg naar buiten. Ze zaten in de aller diepste duisternis. Hopeloos. Ze waren aan de slavernij van de dood onderworpen, zou je wel kunnen zeggen. Ik heb me in die tijd, zoals iedereen, en daarom werd dat natuurlijk ook zo breed uitgemeten op televisie, in die tijd zo ingeleefd in dat verhaal van hoe zou het zijn als je daar zit? Hoe hopeloos, hoe moeilijk zal je je voelen? Wat is het verschrikkelijk om daar te zitten? En wat is het ook verschrikkelijk voor de mensen die daar buiten staan? En toen is men van buitenaf een gat gaan boren, precies naar die mijnwerkers. Het moest een beetje schuin, misschien weet u dat nog. Een gat van 600 meter diep. En tegelijk was men boven bezig om zo'n liftschacht te maken. Zo'n heel klein eng rondje. Ik zie het nog voor me op televisie, hè? Zo'n klein eng rood dingetje was het, waar één man precies in kan. En als eerste ging er één man naar beneden en uiteindelijk, toen die ene man beneden was, heeft hij iedereen uitgenodigd om in die liftschacht te gaan en naar boven te gaan. En op het laatst was iedereen gered. Als nou een van die mijnwerkers naar boven was gekomen en daarboven aangekomen had gezegd, met twee vingers onder zijn revers van, kijk, ik heb mijzelf gered. Klopt dat dan, denkt u? Heeft hij zichzelf gered? Nee. Ten dele en nee. Ja, de waarheid is tweeledig inderdaad, hè? Natuurlijk, hij had zichzelf nooit kunnen redden als er niet vanuit het licht een schacht was geboord naar beneden en daar een lift naar beneden was gegaan. Maar hij had ook nooit gered geworden als hij daar beneden had gezegd, nee hoor, ik ga niet in die lift. Ik zoek zelf de weg naar buiten wel. Of ik wacht wel tot, nou ja, wat zeggen we dan? Sint-Jutemus of zo. Ik wacht wel tot het einde daar is. Dan sterf je in je zonde. De vergelijking hoef je niet eens meer uit te leggen eigenlijk. De Heer Jezus Christus is uit de hemel gekomen. De Heer Jezus uit de hemel naar deze aarde gekomen. Nog veel dieper afgedaald dan 600 meter. Door de diepste duisternis gekomen. En dan komt hij op deze aarde. En dan zegt hij op die aarde. Hij doet de deur van de lift die eigenlijk groter is dan die ene deur. Terwijl het tegelijkertijd ook weer een enge poort is zoals hij zegt. Maar hij doet de deur van de lift open. En hij zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Zijn er hier nog mensen die zeggen, ja, ik wacht nog op de volgende lift. Ik wacht tot ze nog een gat boren. Ik wacht tot de hemel vanzelf opengaat en ik de zon zie. 600 meter dikte moet toch lukken eigenlijk. Zijn er hier nog mensen die weigeren om in te stappen? Die misschien door traditie en menselijke leringen hebben geleerd dat je niet mag instappen. Dat je niet kunt instappen. Die door bedrog overmand zijn, waar iemand heeft gezegd, niemand kan iets aannemen tenzij dat het hem gegeven wordt. Dat is waar. Dat is zo waar. Natuurlijk kan je iets niet aannemen tenzij dat het hem gegeven wordt. Natuurlijk kun je in die lift niet stappen tenzij dat die lift naar beneden komt. Natuurlijk kun je geen cadeau van mij ontvangen tenzij ik het aan je geef. Als ik het niet geef en je pakt het, is het diefstal, nietwaar? Maar als ik het geef en je pakt het aan en je neemt het aan, dan is het een geschenk wat je door de genade van God mag ontvangen. Komt allen tot mij, zegt Jezus. Niet komt sommigen tot mij, komt uitverkorenen tot mij. Hij zegt, komt allen tot mij. Allen. En dan kun je je nergens achter verschuilen. Dan kun je roepen, ik wil daar niet in en ik zal daar niet in. En ik heb het anders geleerd en ik ben anders opgevoed. Maar dan zul je in je zonden sterven. Er is maar één weg om eruit te komen. En dat is de weg door Jezus Christus, die uit de hemel is neergedaald om ons te redden en te behouden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Ik bid dat u hem alle hebt aangenomen, dat jij hem hebt aangenomen. Het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen. De mensen houden je bezig met filosofische praatjes over van alles. Over de toekomst van deze wereld, over de situatie waarin deze wereld zich bevindt. Over de wetenschap die ontdekt wat deze wereld wel of niet voor betekenis zou kunnen hebben. Maar het zijn allemaal leugens. Je kunt het allemaal vinden alleen bij Christus, want in hem is al de volheid der Godheid lichamelijk. Geworteld en opgebouwd in hem. Als je geworteld bent in hem, word je ook opgebouwd in hem. Dat is ook een heerlijke oproep of een ernstige waarschuwing tegelijk. Het is niet voor niks dat we straks mensen gaan begraven door de doop in de dood. Jezus zei, tenzij dat de graankorrel in de akker valt en sterft, hij zal geen vrucht dragen. Je kunt de graankorrel hier op het podium leggen en als je hem dan niet wegveegt of zo, maar gewoon je legt hem ergens op het podium en dan kom over een jaar weer terug, dan ligt hij er nog. En dan kom over 10 jaar weer terug, hoe zie ik er dan uit, weet je wel, maar goed, ik kom over 10 jaar weer terug, dan ligt hij er nog. Tenzij dat die graankorrel in de akker valt en sterft, hij zal geen vrucht dragen, hij moet onder de grond. En dat is precies wat we symbolisch gaan doen vanmorgen. We gaan mensen begraven door de doop in de dood. Begraven is zaaien. En dat gaan we doen hier. We gaan mensen zaaien. En tenzij dat iemand in de akker valt en sterft, hij zal geen vrucht dragen. Ach, wat hier gebeurt in dat doopvont is niet in de akker vallen en sterven. Dat is er een symbool van. Dat is een zichtbaar teken van dat in de akker vallen en sterven. Maar het belangrijkste is wat hier van binnen is gebeurd. Of je daar bij de Heer Jezus bent gekomen en op je knieën bent gegaan. Of misschien staande of zittende, want dat maakt allemaal eigenlijk niet eens zoveel uit. Maar je op je knieën is wel een mooie houding en hebt gezegd, Heer Jezus, hier kom ik. Ik heb niks mee te brengen. Maar ik zie een poort van een lift wijd openstaan. Waardoor het licht komt stromen. Een poort waar ik vrijelijk in mag gaan om vrede te bekomen. Die poort staat open, ook voor mij. Dat is wat het aanbod van Jezus vandaag, van de Heer Jezus en van de eeuwige God aan u en aan jou is. Pas op, pas op, pas op, roept Paulus, dat niemand je als buit meeneemt. Door filosofie, inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Pas op. En dan zijn we gauw geneigd om te zeggen, ja, dat gaat alleen maar over filosofie en de verleiding van de overlevering van de mensen die aan de universiteiten wordt geleerd, of die op de scholen wellicht verkeerd wordt geleerd. We denken al gauw dit gaat over evolutietheorie, of over het feit dat de mens in het middelpunt staat. Over de filosofische gedachte dat alles met de mens begint. Ik denk, dus ik besta. En daar gaat het ook over, natuurlijk, daar gaat het over. Want dat gaat over het uiterlijk van deze wereld wat bezig is te verdwijnen. Maar het gaat ook over alle inhoudsloze verleiding die wij meegenomen hebben uit onze eigen traditie. Direct daarna, in vers 16 en 17 en 18, waarschuwt Paulus daartegen, laat niemand u veroordelen, dus niemand u veroordelen over eten, drinken, feestdag, nieuwe maan, sabbat, allemaal een schaduw. Vers 18, laat u de prijs niet ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid. Dat is een hard woord. Iemand die behagen schept in nederigheid. Weet u, een Bijbels woord is ootmoed, ootmoedig zijn. En naar de Heere God opzien. Maar weet u dat het hoogmoedig is om te zeggen, ik ben zo nederig dat ik Jezus niet kan aannemen? Dat is hoogmoed. Weet u dat het hoogmoed is als je zegt van, daar moet eerst nog een heleboel gebeuren voor mij, voordat ik in dat liftje kan stappen. Dat is gewilde nederigheid. Laat niemand je daarmee misleiden. Dat zijn de misleidingen van deze wereld. Dat is waar het hier over gaat, dat niemand u als buit meeneemt. Door filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van mensen. Weg ermee. Weg ermee. Laat vandaag het woord van Jezus Christus en het woord van God de Vader die u roept om de bruid van Jezus Christus te zijn, omdat dat zijn verlangen is, tot u doordringen. Weg met die inhoudsloze verleiding. Ik kan me voorstellen als je hier zit en jong bent, dat je denkt, nou ja, ik zie het later nog wel eens. Mensen, het leven begint bij Christus. Toen ik 40 werd, zeiden mensen tegen mij, het leven begint bij 40. Toen ik 50 werd, zei ik, ja, dat geeft niet. Ja, maar ik 59, zei, als je 60 bent, dan begint ook een mooi leven. Bij sommige mensen begint het bij 65, of nou 65 plus 2 maanden is dat tegenwoordig, als je AOW gaat krijgen en zo. Het is allemaal flauwekul. Het is allemaal flauwekul. Het leven begint bij Christus. Het leven begint bij Christus. En zolang je Christus niet kent, zit je in een donkere afgrond. Onder de grond, 600 meter onder de grond. Misschien kaartspelletjes te spelen en druppeltjes te drinken. En denken dat het allemaal wel leuk is daar. En dat het best nog uit te houden is als je een beetje je best doet. Je giet je af en toe vol met wat drank. En je laat je af en toe wat afleiden door een tv'tje wat ze naar beneden hebben laten zakken. Maar het leven begint bij Christus. Laat niemand je verleiden. Laat niemand je verleiden. Echt niet. Pas op. Want in hem woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. En u bent, als u van hem bent, volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Ik weet niet of u wel eens bang bent voor wat er op de wereld gaande is. Bang bent voor de krachten en de machten die spelen in deze wereld. Of het u interesseert of Obama wordt herkozen als president. Of het u wat doet of de VVD en de PvdA samen gaan regeren. Mij doet het altijd wel wat. Ik kijk daarnaar en ik ben politiek geïnteresseerd. Dus het is niet zo dat ik het helemaal naast me neerleg. Maar ik word zo bemoedigd steeds door die gedachte dat in hem de volheid woont. Dat we in hem volmaakt geworden zijn. En dat we in hem over alle overheid en macht gaan. Het zal ons niet deren. Echt niet. Lichamelijk misschien. Er zijn broeders en zusters op deze wereld die het lichamelijk deert. Die hun lichaam moeten overgeven in de dood, omdat ze vervolgd worden. Dat gebeurt. Het deert ze lichamelijk. Maar het zal ons niet deren in dat wat we zijn, namelijk een nieuwe schepping van Christus. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, begraven zullen we straks zien, en het is allemaal nieuw geworden. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonden des vleeses. Van het vlees. Af en toe heb ik heel die oude statenvertaling nog in mijn hoofd. Maar goed, voor de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Wat een lange, ingewikkelde zin. Het is deze zin die in de overlevering en de kerkelijke traditie ook dikwijls voorkomt als een zin van, zie maar, de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Dat staat er toch. Er staat toch van, u bent besneden, want u bent gedoopt. Dus als je gedoopt bent, dan ben je besneden, dus de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. goed lezen, mensen. Laten we het samen eens goed lezen wat hier staat. Echt lezen. Dus niet alleen maar een uitleg erover lezen, maar lezen wat hier staat. Woordje voor woordje. Het begint al met... In hem bent u besneden. Snapt u wat dat betekent? Als je in hem bent, als je in dat rode liftschachtje bent gestapt... en naar boven bent gesjouwd... dan ben je in hem losgesneden van die oude wereld. Dan ben je dus besneden. Eerder niet. Je kunt niet zeggen, zolang ik daar maar onder zit en in die duisternis... en stel, er waren ook nog vrouwen bij en ze stichten daar een gemeenschap... en ze hebben gemeenschap en ze krijgen kindertjes... en dan zeggen ze, nou ja, heel mooi hoor. Er is ooit iemand naar boven gegaan en die kindertjes horen er allemaal bij. We zijn in hem besneden. Het is niet waar, het is niet waar. In hem, als we in die lichtschacht zijn gestapt, dan zijn we besneden. Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Oh, hoe dan? Door het, het is dus niet een besnijdenis met handen. Het is dus niet een besnijdenis zoals de rabbi of de priester dat deed... door een stukje van de voorhuid van een jongetje weg te snijden. Dat is besnijden, voordat u het allemaal even weet. Want sommige mensen weten nauwelijks wat besnijden is. Ik bedoel, ik was geloof ik ook al 13 toen ik het besefte. En blij werd dat ze het bij mij niet gedaan hadden, weet je wel. Maar besnijden is dus het wegsnijden van het voorste stukje van de voorhuid van de plasser van een jongen. Of van een man. Ik bedoel, Abraham die besneed zichzelf toen hij 100 was. Vind ik al een heel enge gedachte, weet je dat? Even zomaar terzijde en denk, hoe? Ja. Hij had vast niet zo'n scherp doktersmesje als dat ze tegenwoordig hebben. Dus dat was nog een beetje ja, zo'n steengeslepen ding en dan zelf doen. Nou, dat is besnijden. Doet zeer, is pijnlijk, vloeit bloed bij. Dat is goed om te beseffen, daar vloeit bloed bij. Besnijden is het wegsnijden van het voorste gedeelte van, zoals de Bijbel dat noemt, het onreine lid. Sorry mannen, zo heet het nou eenmaal. Wat wij hebben. Het onreine lid. En daar wordt het voorste gedeelte van weggesneden. Bloedig weggesneden. En dat zag natuurlijk ergens op. Dat wegsnijden van het bloedig wegsnijden van het voorste gedeelte van het onreine lid was een teken. Was een teken. En een teken, dat betekent iets. En wat betekende dat teken dan? Nou ja, dat staat erachter. U bent opensneden door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees door de besnijdenis van Christus. Oeh, wat was dat nou? Wat was nou de besnijdenis van Christus? Het is niet de besnijdenis van Jezus. Dat is niet voor niks dat dat zo staat. Yeshua, Jezus, is besneden toen hij 8 dagen oud was. Weet u wel, die verhalen kennen we wel. Toen hij in de tempel werd binnengebracht, is hij besneden. 8 dagen. De Joodse jongetjes moeten op de 8e dag besneden worden. Maar ook zijn besnijdenis zag nog op de besnijdenis die komen ging. Toen Jezus Christus met de zonden van de wereld, met de zonden van jou en u en mij beladen, hing aan het kruis van Golgotha en losgesneden was van de aarde en als het onreine lid van deze aarde werd weggesneden. Dat is de besnijdenis van Christus. Daar vond de besnijdenis van het onreine lid van deze aarde plaats. Daar werd hij weggesneden. Voor u, voor mij, voor jou. Daar riep hij over ons, Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik lijden en sterven zou om mij over te geven aan de wil van mijn Vader. Het behaagde God hem te verbrijzelen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat God nou behagen? Omdat er een groter goed zat achter die verbrijzeling. Omdat achter die verbrijzeling de verheerlijking en de bruiloft van het lam zat. In het eind van de Bijbel, in Openbaring, wordt het uitgejubeld. Heilig, halleluja, want de bruiloft van het lam is gekomen. Daar gaat het om, daar gaat het om. Niet om ons hoor, om hem, de bruiloft van het lam. En daar werd dat lam weggesneden van deze aarde, als het onreine lid van de aarde. Efeziërs 5 zegt, hij heeft zich daarvoor ons overgegeven. Ons reinigende door het waterbad met het woord. Zo worden ook de mannen opgeroepen zich over te geven voor hun vrouw. Een ander onderwerp, maar denk er maar eens even over na. Dat is wat daar gebeurde. Hij gaf zich over en dat was de besnijdenis van deze wereld. En daarom zijn we, als we zijn gedoopt, als we in dat rode liftje zijn gestapt, als we gedoopt zijn in Christus, dat is nog wat anders dan hier gedoopt worden, als we gedoopt zijn in Christus, als we ons met Christus bekleed hebben, gij die de Heer Jezus Christus hebt aangedaan, hebt u met hem bekleed, als hij onze bedekking is. Als dat niet meer vijgenbladeren zijn die we zelf hebben aangetrokken, eigen gerechtigheid, maar als hij alleen onze bedekking is, dan kunnen we voor God verschijnen. En als teken daarvan mogen we worden gedoopt. Dat is het. En dan mag Paulus zeggen, als je met hem begraven bent in de dood, door de doop, zoals Christus ook werd begraven in het graf en na 3 dagen opstond, dan mag je weten in hem besneden te zijn. Dat is de betekenis. Dat is het teken van de doop. U bent immers met hem begraven, zegt vers 12, in de doop waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Geweldig, hè? Dat is wat hij doet. Jij moet in dat liftje stappen, dat is wel waar, maar als hij het niet naar beneden had gestuurd, als hij de Heer Jezus niet had gezonden, als Jesaja niet had mogen schrijven, het behaagde hem te verbrijzelen, om onze overtredingen werd hij doorboord, had er helemaal geen redding geweest. Maar nu mogen we komen tot hem die ons allen roept. En dan mogen we, nadat we begraven zijn, ook opstaan tot nieuw leven. Er zijn vandaag mensen die hebben dat ervaren en die willen dat gaan laten zien en daarvan getuigen. We zijn opgestaan met Christus. Dat is niet zo, hoor. Dat is niet een mijnwerker die naar boven komt en die zegt, ik heb mezelf gered. Maar dat is iemand die naar boven komt en die zegt, dank, dank, dank. Dat is ook waar Paulus nog verder mee gaat. En hij heeft u toen u dood was in uw overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees samen met hem levend gemaakt. Hoe dan? Door u al uw overtredingen te vergeven. Lieve mensen, er zit hier 1 bak vol overtredingen en zonden. Als ik er wel eens aan denk wat er voor me zit, en trouwens, als ik dat vergelijk met wat er in me zit, dan word ik er niet goed van. Dan denk ik, wat een zonde, wat een ellende, wat een afdwaling, wat een veronachtzaming van God, van zijn werk, van zijn geboden. Wat een eigen wil, een eigen dunk, een hoogmoed, wat een... Een vreselijke situatie. Maar hij heeft het vergeven. Hij heeft de overtredingen weggedaan. En hoe heeft hij dat gedaan? Door het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Het handschrift wat met zijn bepalingen tegen ons getuigde, tegen ons gericht was, heeft het weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de wet in Christus vervuld. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Het handschrift wat tegen ons getuigde. De akte waarin het staat. Het procesverbaal wat is opgemaakt tegen de misdrijven in jou en uw leven. Ik heb zelf 30 jaar bij de politie gewerkt en de eerste jaren als gewoon politieagent op straat. En weet je, ik heb heel veel bonnen uitgeschreven. Misschien zit hier nog wel eens iemand die ooit een print van me gehad heeft. Dat zou kunnen, alhoewel het wel een tijd geleden is. Je moet al een dagje ouder zijn. Maar in Papendrecht heb ik nog gewerkt een jaar als politieman. Wij joegen op opgevoerde brommen, stonden we prachtig. Ja. Maar ik heb wel meegemaakt dat je iemand opschreef en dat er uiteindelijk, dat gebeurde niet veel hoor, maar dat er uiteindelijk toch nog zo'n goed verhaal uitkwam dat je dacht, nee, deze man verdient geen prent. Deze moet niet doorgaan. En als je dan die bon pakte en je verscheurde hem en je zei, het is klaar, was hij blij. En ik voelde ook dat ik een goede daad gedaan had, dus was je ook een keer blij. Maar dat is wat God doet voor jouw ogen. Zonder dat je nou excuses hebt, zonder dat er nou iets is wat je in kan brengen, zegt hij, als je bij mijn zoon komt en in dat liftje stapt, dan verscheur ik het voor je ogen. Weg. Bestaat niet meer. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Openlijk te schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. Zijn er nog mensen die gebukt gaan onder die overheden en machten? Sommigen gaan er echt onder gebukt. Heel lang. En denken, oh, wat heeft de Satan toch een grip op mij. Mocht er nog maar eens wat gebeuren in mijn leven waardoor ik daarvan loskom. Vandaag zakt de lift in het midden van deze zaal. En zegt tegen u, kom maar. Kom maar. Stap maar in. Hoe doe je dat dan? Ach, er zijn een paar manieren voor. Er zijn heel veel manieren voor. Jezus is wat dat betreft niet kieskeurig. Die kijkt naar binnen en niet naar buiten. Maar één ding kan vandaag en niet elke zondag zomaar hier. Dat is dat je vandaag zegt, Heer Jezus, nou zie ik niet meer op mezelf. Nou zie ik niet meer op mensen om mij heen. Nou zie ik niet eens meer op mijn familie. Heer Jezus zegt uiteindelijk toch, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. Nou zie ik niet meer op de mensen om mij heen. Nou zie ik niet meer op heel Sliedrecht. Nou zie ik niet meer op mijn vrienden of mijn vriendinnen. Nou kan het me eigenlijk niet meer schelen wat wie dan ook van me vindt. Maar ik ren als een kind naar u toe. Vandaag is de doopwater. Vandaag mag je je overgeven aan hem. Vandaag mag je zeggen, Heer, ik kom tot u. Ik wil dat mijn bon verscheurd wordt. Ik wil u aannemen als mijn verlosser. Vergeef me dat ik zo lang heb gewacht om tot u te komen. Vandaag is het moment voor u, voor jou. Misschien ben je jong. Wat is jong? 11, 12, 17, 20, 30 is jong. Maar misschien wel oud. Misschien zit je al tientallen jaren te wachten op de roepstem van God. Ben je al tientallen jaren vergeefs aan het roepen. En vandaag spreekt God tot je hart vanuit zijn eigen woord. En zegt, kom, ik ga de bon verscheuren. Stap in. Sta op. Laat je dopen. En je mag weten dat voor eeuwig, de zonden van je zijn afgespoeld. En dat je mag horen tot de bruid van het Lam. En straks daar mag staan. En zal zingen, waardig, waardig, waardig is het Lam van God. Hij die mijn zonde, ook mijn zonde op zich nam. Wat een genade. Wat een heerlijkheid. Glorie, glorie aan het Lam van God. Amen.